Dankjewel. Goedemorgen. En dank voor de uitnodiging. Zo kom je nog eens ergens. Heel lang geleden werkte ik bij Youth for Christ en toen heb ik met een aantal oude vrienden aan het begin gestaan van het Youth for Christ werk hier. Ik woonde helemaal niet in Vlaardingen, maar ik denk dat ik me mijn hele leven al bemoei met dingen die me niet aangaan. Ik weet niet precies hoe het gekomen is, maar ik was in Dordrecht, waar ik woonde en op school zat, bezig met Youth for Christ werk op mijn eigen school. En nou, andere mensen in Den Haag die zeiden van, kom daar eens wat over vertellen. En mensen in Rotterdam. En ja, dan komt Vlaardingen natuurlijk ook mee. Dus in Vlaardingen kreeg ik wat vrienden. Er woonde hier op Vlaardingen Oost woonde een oud politieman, Jan Kamp. Wie heeft Jan Kamp nog meegemaakt? Nou, kijk eens aan. Die heeft daar met zijn gezin lang gewoond. En hij was een van de eerste die met Youth for Christ werk bezig was in mijn tijd. En een keer hadden we zo heftig en lang vergaderd dat ik miste mijn laatste trein. En toen zei hij, nou, ik werk op een waterpolitieboot momenteel en daar ligt een matras op, daar kun je wel slapen. Want ze hadden een kleine flat en alle kinderen die namen alle bedden in beslag. Dus ik naar de boot en toen ik 's morgens wakker werd, toen dacht ik, nou moet ik toch eerst eens kijken wat die knobbel is waar ik de hele tijd op gelegen heb. Dus ik heb de matras eraf gegraven. En daar kwam een geweer onder vandaan. Nou, dat was net te laat, want toen kwam de politie ook al en toen mocht ik hem weer opbergen. Maar dat was wel erg leuk die nacht, want ik heb daar een les gekregen die ik mijn hele leven praktisch heb kunnen gebruiken. We zaten op die politieboot, die kon best snel. En ik moest naar de Holland-Amerika-lijn, dat zijn de groene torentjes in Rotterdam. Daar werkte ik. En toen zei de baas van de boot, die zei van stuur maar. Dus ik ging achter het stuur en ik gaf wat gas. Gas geven is natuurlijk altijd leuk. En dat ding dat zwabberde als een gek. Hij zegt, wat doe je? Ik zeg, nou, die kant moeten we ongeveer uit. Hij zegt, ja, maar je slingert zo. Waar stuur je op? En ik zeg, nou. En ik wees naar het vaantje voor op de boot. Ja, zegt hij, maar zo wordt het niks, want dat vaantje dat gaat met je mee. Je moet sturen op een vast punt aan de horizon, op een punt aan de wal. Want dat is vast en als je daarop stuurt, dan krijg je een vaste koers. Als je vandaag niks meeneemt, is gewoon een heel mooi voorbeeld uit de praktijk. En ik ben het zo vaak tegengekomen, als je stuurt op iets wat meebeweegt, dan ben je altijd aan het zwabberen. En als je stuurt op een vast punt, dan heb je koers. En dat kun je ook in je leven gebruiken als christen. Dat geldt omdat het een waarheid is als een spreekwoordelijke koe, geldt dat altijd. Nou, dat was mijn eerste grote les van Jan Kamp in Vlaardingen. Dat is dus heel lang geleden. Dat is eigenlijk al voordat de geschreven geschiedenis begon. En,
55 jaar.
Dat is 55 jaar geleden. En het tweede uit die tijd wat ik jullie graag wil meegeven, misschien als anekdote of als je wat jonger bent als bemoediging, dat is dit. Er waren in die tijd in Dordrecht nogal een boel mensen waar ik woonde, die zagen die verandering in mijn leven door Jezus. En nou ja, die kenden het gezin waar ik uit kwam en ze kenden mij een beetje als kind. Dus er was dan een wijze meneer en die trok daar een wat zuinig gezicht bij en die zegt, ja, 16 jaar en enthousiast, over 20 jaar spreken wij elkaar nog wel eens. Want dat houdt niemand vol. Nou, hij is dood, daar heeft hij pech bij. Maar ik ben enthousiaster over Jezus dan zo lang geleden. Dat kan ik er wel van. En met betere redenen. Want als je gelovig bent, dan is het net als met liefde, dan interesseer je voor de ander. En dan verdiep je in de ander. En naarmate je meer in Jezus verdiept, en dan bedoel ik niet alleen maar in bijbelstudie, maar in de omgang met hem, ja, wordt hij eigenlijk steeds fascinerender. Niet altijd leuker. Er zitten aan het volgen van de Heer ook ruige kanten. Daar gaat het vandaag over. Dus een van die dingen in mijn lange leven is dat ik ook weer toen ik een jaar of 16 was, dat is voor mij een heel vruchtbaar jaar geweest. Toen ben ik naar een samenkomst geweest waar Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, sprak. En hij sprak daar over een bijbeltekst in Handelingen hoofdstuk 20... waar Paulus tegen de mensen, ik geloof in Efeze, zegt: ik tel mijn leven niet en ik acht het niet kostbaar voor mezelf als ik maar de bediening mag voleindigen die de Heer Jezus Christus aan mij gegeven heeft. En de kern die hij daaruit haalde, is dat Jezus volgen niet per se leuk hoeft te zijn en gemakkelijk, dat je ook niet altijd hoeft te slagen, maar dat je het moet volhouden. Dat je de bediening mag voleindigen. Daar had ik wat aan, want ik ben een beetje tot somberheid geneigd. Een heleboel mensen die kennen mij als een grapjas. En mensen die veel grapjes maken, dat zijn vaak sombere mensen. Dat ben ik ook een beetje. En dus ik dacht, dat het nou gaat lukken of dat het nou heel leuk wordt of zo. Dat wist ik niet zeker. Maar ik wist zeker dat Jezus erbij zou blijven als ik door zou gaan. En dat klopt aardig. Er zijn tijden natuurlijk geweest dat het minder was en tijden dat het meer was. Maar als ik het vergelijk met andere relaties die ik heb, met vrienden, met familieleden, dan zou ik zeggen, daar stijgt Jezus toch met een plus bovenuit. Dat moet je ook tegen andere mensen durven zeggen. En dat zeg ik dan ook maar tegen jullie, omdat ik nou weer onder Vlaardingers ben. Het was heel leuk om binnen te komen. Er waren meteen een aantal mensen met wie er herkenning over jaren zo lang geleden is. En dat betekent dus dat in jullie leven hetzelfde gebeurd is als in mijn leven. God kwam, hij bleef, hij was trouw en zijn belangrijkheid groeide in je leven. Ja, en dat is eigenlijk wat je in een mooie relatie wilt. Dat als je vrienden bent of als je verliefd bent of als je getrouwd bent, dat die relatie zich ontwikkelt, dat de ander groter en belangrijker voor je wordt en dat je daardoor een diepere relatie met elkaar krijgt. Nou, waarom nou die zondag voor de leidende kerk? Hij wordt in een heleboel plaatsen gehouden op de zondag direct na Pinksteren. Pinksterzondag is natuurlijk de zondag van de geboorte van de kerk. En het is opvallend in de handelingen dat direct nadat de kerk begint in Jeruzalem ook een enorme tegenstand gemobiliseerd wordt tegen de kerk. Dus eerst krijg je een paar verhalen van massabekeringen. 3000 mensen die op één dag gedoopt worden, 5000 mensen die op één dag gedoopt worden. De gemeente die groeit de pan uit en dan zitten ze daar en dan komt de samenleving in beweging en die mobiliseert zich tegen deze nieuwe stroming. En dan is het begin van de handelingen meteen een verhaal van mensen die opgepakt en voor de Hoge Raad gebracht worden. En zo gaat dat. Verandering geeft altijd stress. En stress geeft altijd mensen die eraan gaan trekken. En die gaan kijken hoe ze dat moeten oplossen. En vervolging is dan een van de oplossingen waar mensen voor kiezen. Dat is vaak in een wat totalitaire context. Dat mensen denken dat ze ook de baas kunnen zijn over dingen die mensen dromen en hopen en geloven en liefhebben. En dan gaan ze zeggen, je mag niet meer geloven, hallo. Wij zouden dat in Nederland heel raar vinden. Maar er zijn een groot aantal landen waar dat zo geregeld wordt. Zo van, als je dat gelooft, dan maken we je dood, of dan hoepel je maar op, of dan ben je gek en dan stop je in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat was de manier van de oude communisten in de tijd van het communisme op zijn hoogtepunt in Rusland. Waren er veel psychiatrische klinieken die vol zaten met mensen die eigenlijk alleen maar geloofden. Want er was gewoon gezegd, volgens de materialistische doctrine bestaat God niet. Nou, wie dan toch gelooft dat hij bestaat, die is dom. En als je het hem dan nog een keer uitlegt en hij snapt het nog niet, nou, dan is hij of kwaadwillig of hij is gek. En die moet je in ieder geval opbergen, dus die berg je dan op. Zo in het kort, zo werkt het. En zo werkt het in een aantal landen nog steeds. Nou, omdat dat al zo vroeg begonnen is, meteen na de komst van de kerk, heeft Open Doors op een gegeven moment gezegd, het is best een erg goed idee om ieder jaar eens een zondag daaraan te besteden en om een nacht van gebed te hebben ervoor. En ik doe daar al heel lang aan mee, uit overtuiging. En ik zal u zeggen waarom. Ik ben blank, ik ben redelijk welgesteld, ik heb een Skoda van 12 die altijd start. Nou, wat wil je nog meer? Een vrouw die van bloemen houdt en van vogels. En kinderen die het goed doen op hun werken met mijn kleinkinderen. Alleen maar slimme kleinkinderen natuurlijk. En zijn alleen maar mooi. Alle 10. En leef als een luis op een zeer hoofd, zeggen ze wel eens. Dus het kost mij helemaal geen moeite om gewoon de ramen en de deuren gesloten te houden en te denken, wij hebben het heel gezellig met elkaar. Allemaal wit, allemaal door de bank genomen welstandig, allemaal een levensverwachting van ergens tussen de 75 en de 85. Prima, ik heb helemaal geen mensen nodig die mij chagrijnig komen maken met zielige verhalen. Schiet op alsjeblieft. Zo werkt het. En zo werkt het voor een aantal grote partijen in dit land die angst mobiliseren tegen alles wat nieuw en anders is, of wat arm is, of wat verdrukt is, en zeggen, dan moeten we alsjeblieft buiten de deur houden. Ons hart zegt daar ja op, ons zondige hart. Maar het hart van een christen die geluisterd heeft naar Romeinen 8, toen het er net gelezen werd, hoe God ons opent voor zijn liefde, en hoe we daardoor bevrijd worden van angst, en hoe we mensen worden die verlangen naar zijn nieuwe wereld. Het is een ecologisch gedeelte bij Paulus. Want hij beschrijft daar hoe niet alleen maar mensen, maar ook dieren en de hele schepping bevrijd zullen worden van de vloek van de zondeval. En hoe de hele wereld weer zal opademen en zal juichen bij de komst van Jezus Christus. Nou, daar kun je wat mee. En daar gaan wij wat over lezen. Dit was dus de inleiding, dus het eerste deel heb je gehad. Daar gaan we wat over lezen in Hebreeën hoofdstuk 11 en 12. Lang hoofdstuk, ik lees er een stuk van. Dus in hoofdstuk 11 worden grote voorbeelden mensen genoemd aan het begin van het geloof. Wat is geloof, zegt de schrijver daar. Dan moet je kijken naar Abel, je moet kijken naar Henoch en naar Noach en naar Abraham en naar Sarah. Dus mannen en vrouwen van geloof, van wereldnaam zou je kunnen zeggen. In het Joodse namenregister de wereldgetuigen van Gods goedheid en van Gods grootheid. En dan zegt hij in vers 32... Wat valt er nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel, over de profeten, David notabene. De grote koning, hij wordt in één adem genoemd met een aantal veel minder bekende mensen, over de profeten die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Die leeuwen de muil toeklemden, aan vuur de lijn de kracht ontnamen, ontkwamen aan de hou van het zwaard, die in hun zwakheid kracht ontvingen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug, doordat die uit de dood opstonden. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geeseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd of stierven door het moordende zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten en geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. Ze dolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters voor had voorzien en hij hen niet door ons tot de volmaaktheid wilde laten komen. Nu wij zo'n menigte van geloofsgetuigen om ons heen hebben, moeten we ook de last van de zonde, waarin wij steeds verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedloop lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Dat is het, tot zover. In grote lijnen. Er worden aan het begin een groot aantal mensen aan het begin van de geschiedenis genoemd. Het begint met Adam en Eva bijna. En dat is een lijst van mensen die veel hebben bereikt. Ik pik voor het gemak Abraham en Mozes er maar even uit. Abraham die als eerste het land gaat bewonen. En Mozes als eerste die na een tijd van ballingschap teruggaat naar het land. Met een groot volk. Die twee. En die vormen dus een volk. En die vormen een natie. En dat doen ze samen met God. Daar krijgen ze zijn zegen bij en zijn leiding. Daar maken ze fouten bij. Die worden weer gecorrigeerd. Sommige fouten zijn zo erg dat ze niet helemaal te corrigeren zijn. De intocht in Israël gaat net aan de neus van Mozes voorbij. Doordat hij aan het einde van zijn leiderschap een aantal fatale fouten maakt. Heel menselijk dus. Heel intens. Ik vind het spannende van de hele Bijbel trouwens. Dat het zo'n realistisch boek is. Dus dat het niet een mooi boek is met alleen maar bad guys aan de ene kant en good guys aan de andere kant. Maar dat je ziet dat de geweldenaars, mensen als Abraham en als Mozes. En Abraham die tot twee keer toe klem komt te zitten en dan van zijn vrouw zegt dat ze zijn zuster is. En dat ze dan bijna gepakt wordt door een vreemde koning. Gewoon omdat die man bang is voor zijn eigen hachje. Maar het leuke van de Bijbel is, dat wordt opgeschreven. Dus Abraham is de vader van alle gelovigen en een voorbeeld voor ons. Maar hij heeft ook een paar dingen gedaan waarvan je zegt, nou dat kun je met je eigen vrouw maar beter niet doen. En dat is met David is dat net zo. En dat is met Mozes is dat net zo. Dat zijn mensen die geweldige betekenis gehad hebben voor de ontwikkeling van hun volk. En uiteindelijk dus ook voor de komst van Messias en voor het Rijk van God. En waar je toch de vinger bij kunt leggen en zeggen, kijk, het zijn mensen zoals wij. Die maken af en toe vreselijke fouten. En Godzijdank, het wordt vergeven. En God gaat door. Dus dit, je zou kunnen zeggen, dit zijn mensen die redelijk gelukt zijn. Nou, dan komen er ook een aantal mensen bij wie het niet zo heel erg goed lukt, omdat ze ja, gewoon in de verkeerde tijd geboren zijn. Mensen die vervolgd worden en die doodgemaakt worden. En de manier waarop dat gebeurt, die wordt nogal grafisch beschreven. Hè, verbrand en doormidden gezaagd en zo. Nou, eigenlijk wil je dat niet inbeelden. En ik heb een paar video's meegebracht, maar een van de redenen dat wij vanuit Open Doors dat soort verhalen en dat soort beelden toch meebrengen naar de gemeente, is dat wanneer je verbeelding gewekt wordt, bevrucht wordt, dan wordt je hart geraakt. Hè? Vaak, ik weet niet of jullie dat hebben, maar als ik een vreselijk verhaal hoor over vluchtelingen, over mensen die gemarteld worden, nou dat raakt me zo diep, daar droom ik van, daar lig ik wakker van. Daar schiet ik van vol soms, dan moet ik huilen. En dat is precies de bedoeling. God heeft ons dat hele apparaat van gevoelens en gedachten gegeven, zodat wij ons in een ander kunnen inleven. Even verderop zegt de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 13, dat je je moet bekommeren om gevangenen alsof je samen met hen gevangen zit, en om mishandelden als mensen die zelf ook een lichaam hebben. Dus hij zegt, denk het je maar in. Als je hoort over iemand die doormidden gezaagd wordt. Of denk je het er maar in, de eerste keer dat ik tegen asielzoekers in Nederland die zomaar rondliepen en die hierheen gevlucht waren vanwege het geloof. De eerste keer dat ik ermee in contact kwam en zat te praten met een van die jongens. Toen begon hij langzamerhand zijn overhemd wat los te knopen. En toen zag ik over zijn hele borst de wonden van sigarettenpeuken. En van messneden en van allerlei andere narigheid. En was helemaal weg. En mijn vrouw moest het even overnemen. En toen was ik weer terug. Maar ik moet u zeggen, de motivatie die daarvan uitgegaan is, om recht te krijgen van mensen die kapot worden gemaakt voor hun geloof, die motivatie die helpt. Die wens ik u toe. En dus als wij bidden dat we een fijne dienst hebben en dat het een begin van een goede week is, dan kan het ook gebeuren dat God van plan is geweest om te zeggen, ik ga je een dienst geven waar je zondagnacht van wakker ligt en waar je nog een week over na moet denken. Omdat er om je heen duizenden en tienduizenden en in sommige landen honderdduizenden mensen zijn die systematisch gemold, kapot gemaakt, klein gehouden worden vanwege hun geloof in Jezus Christus. Dat is die tweede groep. Die tweede groep die gelooft net zo goed als Abraham, Isaac en Jacob. Net zo goed als Mozes en David en Gideon en Barak. Alleen ze hebben pech. En ze worden gepakt. Maar ze laten niet afweten. Ze vluchten niet en ze houden hun mond niet. Dat is het bijzondere. Een van de redenen dat ik heel erg enthousiast ben voor het werk van Open Doors, is dat God in de visie die hij aan Anne Bell gaf, een Bijbelvers meegaf over het bestaande versterken. Dat is een vers uit, ik geloof, de Openbaring. En wat Open Doors is met name doet, is niet vluchtelingen die hier aankomen, of in Engeland of in de Verenigde Staten, helpen met hun geloof. Maar mensen die in zo'n land zelf blijven, omdat ze zich daartoe geroepen voelen, of omdat ze niet weg kunnen. Door de bank genomen kun je zeggen dat de mensen die vluchten, dat zijn de meest kansrijke. Die hebben geld en middelen en contacten. En de mensen die moeten blijven, die hebben doorgaans wat minder kansen. Of ze hebben een hele diepe overtuiging. En als je denkt aan die prachtige Nederlandse pater in Syrië, pater Frans, die in Homs een paar jaar geleden doodgeschoten is. Die man die heeft daar tot zijn 75ste als pater jezuïet gewoon met de loop van de geweren op zijn hoofd gedaan wat hij altijd aan het doen was. Mensen helpen, de liturgie vieren, Jezus Christus verkondigen. Totdat er iemand zei van nou is het afgelopen en hem doodschoot. Zulke mensen zijn er dus in grote aantallen. Ik sprak niet lang geleden met een logistiek manager die in Syrië verantwoordelijk is voor voedsel en medicijntransporten. Hij zei drie dingen die me verbaasden. Het eerste was dat hij zei, ik heb zat. Ik heb geld genoeg. Ik heb alle medicijnen en alle voedsel die ik op dit moment nodig heb. Het derde was, ik heb niemand die een kogel wil riskeren om het te gaan brengen. En het geheel van hulp in de gemeente van Jezus Christus, wat je nodig hebt om effectief te zijn, dat is dat er aan het einde van zo'n moeilijke keten ook mensen zijn die zeggen, ik geef er desnoods mijn leven voor. Nou, dat doet niemand voor zijn lol. En het is moeilijk zoeken. Ik bedoel, als je daar een advertentie voor zet in de krant van zaterdag, dan loopt je mailbox niet meteen vol, denk ik. Dus zulke mensen vinden. En Open Doors heeft dat gedaan in het verleden. Hè? Dus die grote transporten van 1 miljoen Bijbels naar China in één keer. En andere huzarenstukjes waar mensen telkens weer kijken hoe je tot het uiterste kunt gaan om toch het doel te bereiken. Om toch Bijbels, toch boeken, toch contacten. En niet te vergeten om er zelf te zijn. Want dat is de tweede reden dat ik het zo mooi vind. Niet alleen maar omdat er dan spullen bij de mensen komen. Maar als je zelf bij de gemeente komt die vervolgd en verdrukt wordt, dan zeggen de mensen bijna in elk land, voor ons is het grootste wat je kon doen, dat je zelf gekomen bent. Dat de luiken en deuren opengaan, zodat er weer contact is met de buitenwereld. Want als je in een vervolgde gemeenschap zit, dan word je heel achterdochtig en wettisch als je niet uitkijkt. En dan wordt je gemeenschap dus ook heel klein. Nou, dat is wat die tweede groep betreft. En wat zegt nou de schrijver hier, wat ik zo prachtig vind om onder jullie aandacht te brengen, dat is dit. Hij zegt, die mensen van vroeger, die komen nu in een soort van wachtrij te staan. Vers 39, 40 moet je nog maar eens lezen. Ze hebben de belofte nog niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien en hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Dus hij zegt eigenlijk, de geschiedenis die gaat door en die komt op een gegeven moment uit. En dan lees je in hoofdstuk 12, waar komt nou die geschiedenis uit? Die komt uit in een groot amfitheater. En daar zitten al die geloofsgetuigen vanaf het begin, Abel en Adam en Eva en Mozes. En die zijn klaar, die zitten op de tribune te kijken hoe er gelopen wordt. En voor het moment, voor dit moment, zijn wij de gemeente die op de renbaan staat. Paulus, ik denk dat het Paulus is, ik zeg het maar. Je kunt een hele discussie krijgen over is Hebreeën Paulus of niet. En jullie weten van die twee theologen die het daar nooit over eens geworden zijn. En de een die was zeer oud geworden en nam afscheid van zijn vriend omdat hij zou gaan sterven. Hij zei, het is het eerste wat ik aan Paulus ga vragen als ik in de hemel ben. En zei die ander, maar als Paulus nog niet in de hemel is, ja, zegt hij, dan moet jij het hem vragen. Ik denk Paulus. Paulus is dol op sportvoorbeelden. Hij schetst een enorm grote arena, dingen zijn doorgaans een soort van eivormig. En daar kunnen wel 20.000, 30.000 mensen in. De bovenste rij zitten al die oude getuigen van het begin. Daaronder wat recenter, daaronder nog wat recenter. Het wordt steeds recenter. Op de rembaan sta jij. Sta ik. En de coach. Coach is iemand die zelf gelopen heeft. Die gewonnen heeft. Die ons precies kan leren hoe het moet. Coach is Jezus. Dat is zijn beeld. Dat verbindt ons, zegt de schrijver, met al die getuigen uit het verleden. Of ze nou een hachje behouden hebben of niet. Of dat ze martelaars geworden zijn of niet. Wij zijn met hen verbonden. En dat betekent dat we ook doen wat we kunnen om aan die verbondenheid gestalte te geven. Ik vind dat een lastig punt, laat ik dat meteen zeggen. Toen ik jaren geleden mij bezig ging houden hiermee, toen was het mogelijk om, als je iets wilde doen voor gesloten gebieden, in de auto te spannen. Dan ging je naar Polen, je ging naar Tsjechië of naar Joegoslavië of naar Rusland. En dan had je zelf contact met christenen daar. Maar sinds de kaart veranderd is en sinds er heel veel gedaan moet worden in landen in het Midden-Oosten en in Afrika, delen van Azië, is het veel verder geworden. De cultuur is anders. Je komt er moeilijker tussen. Dus heel veel van het werk wat je vroeger, mag ik het zo zeggen, als amateur zelf kon doen, is werk voor specialisten geworden. En dat betekent dat onze rol verandert. Die wordt abstracter. Je kunt ervoor bidden en je kunt er geld aan geven. En geld geven, dat wordt heel gauw toch een beetje afkopen van, we doen een duit in het zakje. En daarom besteed ik er aandacht aan, omdat ik dat gevoel ken. Die verandering van gevoel van, ik zit er zelf bij. Ik zou uren kunnen vertellen over mijn reizen in andere landen en wat je daar tegenkwam. Omdat dat zo'n geweldige impact op je heeft. En vaak helemaal niet, doordat het wreed of goddeloos of weet ik veel wat is. Ik was een keer met mijn zoon in Sri Lanka, omdat we voor zijn bediening aan het scouten waren, waar hij uiteindelijk aan het werk zou gaan. En we hadden een gids. We zaten thee te drinken en hij had gezien, het was een kleine middagmaaltijd. Die gids die had gezien dat wij voor ons eten baden, dus ik kwam naar ons toe. Hij zegt, jullie christenen, ja, ik ben ook christen. Broeder, kom erbij zitten. Hij wilde altijd apart zitten. Ik zei, nee, maar als je een broeder bent, dan moet je bij ons komen zitten. En toen vertelde hij over hun kleine gemeente. En waar is die gemeente dan in verhouding tot jouw dorp? Hij woonde in Colombo, in de hoofdstad. En daar werkte hij, daar zat zijn baas. Maar zijn familie, die zat dan een eindje naar buiten. Nou zegt hij, dat is 3 uur lopen heen. En dan de dienst. En dan 3 uur lopen terug. Pardon, zeg dat nog een keer. Ja, zegt hij. Dat was niet altijd zo. We zijn daar gaan wonen omdat de gemeente gewoon in ons dorp was. Maar onze kerk is in brand gestoken. En nu moeten we dus naar een kerk. Ga eens tussenin. Onze kerk is in brand gestoken. En nu moeten we dus naar een kerk waar je 3 uur enkele reis voor moet lopen. En we praten erover. En ik merkte dat er was geen woede, geen weerzin. Het gebeurt zo vaak, zei hij. Christelijke kerken worden zo vaak in de brand gestoken. Dus het was ook niet zo heel bijzonder. En daar ga je dan een beetje aan zitten morren aan zo'n verhaal. Ik ben ook een beetje journalist. Een beetje morren aan dat verhaal. Maar ja, eigenlijk vond hij het doodnormaal. Wij vonden het gek. En dan ben je, ik geloof 10 jaar geleden dat zal zijn, ben je 10 jaar verder en dan zie ik nog steeds dat gezicht van zo'n man die zegt, nou ja, dan loop je 3 uur heen en 3 uur terug. Wij zouden meteen een actiegroep beginnen en in Den Haag, denk ik, bij het Kamergebouw gaan staan. En zo. Maar er zijn dus christenen, broeders en zusters van mij en van jullie, die dat vrij normaal vinden en die vanmorgen toen in Sri Lanka de zon opging, gewoon op pad zijn gegaan om met hun broeders en zusters samen te zijn. Ja, zo werkt dat. Nou, dat zijn de dingen die ons bezighouden in deze dagen van Nacht van Gebed, Zondag Leidende Kerk. En die Open Doors graag op de agenda wil hebben. Je zou kunnen zeggen dat de luxe en de vrijheid niet normaal zijn. Een laatste woord daarover, dan is mijn tijd vol en dan ben ik klaar. Toen ik een tijd lang in Canada woonde en daar studeerde, kregen wij op een gegeven moment een bezoek van een broeder Zacharias, een Spaanse voorganger. Dit is, 1 jaar of wat geleden, een tijd dat protestanten en Pinkse mensen, charismatische mensen, in Spanje nog echt achtergesteld en gepest werden. Dus er was een wet, zeg maar, de wet van het land, die kende alleen maar katholieken als christenen. En andere christenen waren tweederangs burgers. En die wet die was nog niet veranderd. En deze Zacharias die was dus op een soort van wereldreis om daar sympathie voor te mobiliseren, informatie over te verstrekken, te kijken of mensen konden helpen, of ze ervoor wilden bidden en zo. Dus daar had hij een verhaal over gehouden. En toen aan het einde van het verhaal zei de leider van die avond, zullen wij bidden voor meer vrijheid voor jullie? En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Man was inmiddels 6 weken onderweg, vertelde hij, door de Verenigde Staten en door Canada. En hij zei, toen ik begon 6 weken geleden, als mensen zeiden, zullen we bidden voor vrijheid? Dan zei ik, zie, dat moet je zeker doen. Nu heb ik 6 weken gekeken wat vrijheid doet met kerken in de Verenigde Staten en in Canada. Ik weet het niet zo zeker. Wij kunnen niet zo heel goed omgaan met vrijheid. Bid maar voor vrijmoedigheid. Nou, dat is de laatste les. Als je vrijmoedig bent, daar kan God je in gebruiken. En let goed op hoe de dingen die te gemakkelijk gaan, je ook tegen kunnen werken. Nou, ik vond het hartstikke leuk om weer eens in Vlaardingen te zijn. Ik rij heel vaak langs Vlaardingen. En omdat ja, de tijd dat ik hier werkte met Youth for Christ en zo, die ligt achter mij. Maar ik heb in de regio nog steeds wat vrienden en familie. En vond het heerlijk om vanmorgen bij jullie te mogen zijn. En ik ga ook nog niet spoorslag weg, dus laten we straks nog even met elkaar een kop koffie drinken. Ja? Ik wil graag met jullie bidden. Heren, wij danken u voor de gelegenheid om naar uw woord te luisteren. En dat te doen in de context van dat deel van uw kerk wat niet vrij is, wat daaronder leidt, wat vaak wordt opgejaagd ook en gepest of gemarteld of gevangen gezet. God, we kennen zulke vreselijke verhalen erover. En wilt u geven dat de manier waarop wij dat tot ons nemen, mensen van ons maakt die begrijpen dat zelfs in die diepe tegenslagen en in die diepe pijn uw openbaring en uw aanwezigheid heerlijk kunnen zijn. We zijn zo vaak verrast door mensen die het moeilijk hebben en die dan stralen van heerlijkheid van Jezus Christus. Maakt u van ons ook zulke mensen. Amen.